Het is altijd een enorme uitdaging, moet ik zeggen, als je, zeg maar, ik heb de laatste weken over Jozef gesproken en toen kwam Kerstmis en toen de getuigenisdienst. En nu staan we voor een nieuwe uitdaging en de tekst waar we uit zullen spreken, dat is natuurlijk uit 1 Petrus 1 vers 15. Maar ik zal de komende weken, ik bid eigenlijk voor de komende weken, dat ik eigenlijk wil ik de 1 Petrusbrief met jullie gaan behandelen. Het is een prachtige brief, het is een zeer indrukwekkende brief. En mijn verlangen is, één ding verlang ik eigenlijk, en dat is prachtig in Johannes 20 vers 20. 20 vers 20, dus toen moest ik aan denken van 20 en 20, daar staat, de discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus is opgestaan uit de dood, dat is de eerste keer dat hij hen verschijnt. En dan staat er in Johannes 20, vers 20, de discipelen verblijden zich toen zij de Here zagen. En dat is iets wat ik steeds weer voor ogen heb, om u een schilderij te maken of een reis met u te maken, en dat we uiteindelijk iets veel meer zien van Jezus. Want als het over heiliging gaat, dan gaat het eigenlijk in de omgang met. Dat is, ik zal daar volgende week ook over spreken, over die levenswandel, wat dat betekent. Maar het gaat eigenlijk de omgang met. En een levens, zeg maar, het verlangen is dat we een levenswandel krijgen die overeenkomstig is naar onze status. En dat is namelijk kind van God, dat we een stijl van leven ontwikkelen die heilig is. En die levenswandel, dat gaat vooral over gedrag, over handelen, om God te verheerlijken en daarin ook echt de vreugde te vinden. En het gedrag en handelen komt voort uit een Bijbelse wijze van denken. Dus uw gedrag en handelen wordt heel erg beïnvloed door het Bijbelse denken. En dat denken, dat moet hervormd worden. Dat moet vernieuwd worden. Om ook zo te handelen, zoals de Bijbel het eigenlijk graag, of zoals de Bijbel het in uw leven, hoe de Heere God, zeg maar, dat wil laten zien. En ik bid dat deze preekserie over de 1 Petrusbrief, ik weet niet hoe lang dat die duurt, dat dat ons zal helpen. Ik las in de voorbereidingen dat onder andere Augustinus en ook Luther over deze brief hebben gezegd dat als je alleen deze brief had, dan had je genoeg. En het is waar. Ik heb natuurlijk die brief al van voren naar achter gelezen en weer terug en heel en weer om de diepte daarvan echt te begrijpen voordat ik überhaupt iets ga schrijven over een preek. Maar dat is het gedeelte waar ik u mee op pad ga nemen, op reis ga nemen. En ik wil heel erg graag eerst bidden en dan met u over deze 1 Petrusbrief eigenlijk een soort inleiding te geven. Vader, het is zo bijzonder om uw woord echt de diepte in te gaan. En deze brief te lezen, alsof het voor ons persoonlijk en voor onze gemeente geschreven is. En dat is ook de bedoeling van deze brief. En ik wil u zo bidden, Heer, dat u zichzelf openbaart door alles heen. We hebben openbaring nodig. We hebben visie nodig. We hebben openbaring nodig van uw Zoon Jezus Christus. Meer zicht. En ik bid dat u dit zult gebruiken tot opbouw van ons als gelovigen. Dat we veranderen van binnenuit naar het beeld van uw Zoon. En daardoor zal de gemeente veranderen en meer licht gaan geven in deze duistere status waarin ons land verkeert. Wil u me helpen, Heer, inzicht geven, wijsheid geven, ook voor de anderen die preken, zoals Stefan, Johan en Jeroen. Ik wil u bidden ons te inspireren en met ons te zijn. Als we het woord openen, dat het een licht mag zijn op ons pad. En dat het deze gemeente bekend zal staan, dat we uw woord serieus nemen. En dat we naar uw woord willen handelen. En dat we naar uw woord willen leven. In Jezus' naam. Amen. Weet je, de eerste Petrusbrief die is ontzettend actueel in deze tijd. Het is een brief die geschreven is, als je een Bijbel bij je hebt en je kijkt even naar hoe die, zeg maar, hoe Petrus eigenlijk die brief begint. Dan zegt hij, hij stelt zichzelf voor, Petrus, een apostel van Jezus Christus. En dan schrijft hij waaraan hij schrijft. En hij schrijft het aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Zeg maar, 1 Petrus en 2 Petrus en Jacobus, dat zijn, zeg maar, dat noemen ze ook de katholieke brieven. Dat betekent algemene brieven, heel specifiek, niet geschreven aan een gemeente, zoals de Korinthe, bijvoorbeeld de gemeente van Korinthe. Maar Petrus die begint en die schrijft van, deze brief die stuur ik aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En toen ik dat las, dacht ik, ja, wij zijn vreemdelingen. We zijn verstrooid over de hele aarde. We hebben hier niet ons thuis. Het is hier niet onze eindbestemming. En die vreemdelingschap en verstrooiing, dat uit zich in een andere stijl van leven. En deze brief van Petrus die geeft ons aanwijzingen hoe te leven in een wereld die van God niks wil weten. De mens die zichzelf tot God heeft gemaakt, deze brief helpt u om inzicht te krijgen in hoe te leven in een wereld die van God nog gebod iets wil weten. En weet u, dat is zo bijzonder om te zien dat we zijn geroepen om tot eer en heerlijkheid van God te leven. En hoe doe je dat nu in een wereld, in een omgeving, in een maatschappij die totaal ontaard is? Want dat is de uitdaging. Alles om ons heen staat onder druk. Elke normen en alle waardes die eigenlijk normaal gesproken in dit christelijk land, gefundeerd op een christelijke leefwijze, normaal was, wordt onder onze voeten weggemaaid. Alles verandert. En ik denk dat de snelheid waarmee het verandert steeds sneller zal zijn. En deze brief die geeft eigenlijk aan dat we, zeg maar, die helpt ons om inzicht te krijgen in een wereld die niet wil leven naar de heerlijkheid van de Vader. Niet in de heerlijkheid van God. Die geen levensvreugde vindt in een vervulling om met God te zijn. En vervalt, een wereld die vervalt in een perverse onreinheid. Er staat over de eindtijd staat geschreven, datgene wat rein is, zal reiner worden, maar datgene wat onrein is, zal onreiner worden. Er staat over de eindtijd geschreven, dat alles wat heilig is, zal heiliger worden. Maar datgene wat onheilig is, zal onheiliger worden. En ik denk dat het voor de gelovigen een enorme uitdaging is om daar waar het duister is, schijnt het licht het felst. En het is een enorme uitdaging om zeg maar staande te blijven op een wereld die helemaal op drift is geraakt. En Paulus schrijft aan Timotheus, schrijft hij het volgende. Dat is 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 3. Kun je laten zien, Melissa. En er staat dan, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Ik geloof dat we niet in een, er is geen periode aan te wijzen waarin dat zo tot uiting komt in de tijd waar wij nu in leven. Ik weet nog, dat er was toen een plaatje bij het jaaroverzicht. Ik heb toen een preek gehouden over me, myself en I. En dan heb ik een selfie gemaakt. En een selfie, als je nu 20 jaar geleden zei, ik maak een selfie, dan had niemand geweten waar je het over had. En nu is het zo dat het gewoon normaal is. Een selfie. Wie heeft niet een Facebook-pagina? Als je geen Facebook-pagina hebt, tel je gewoon niet meer mee. Want je moet je toch op een of andere manier naar de buitenwereld laten zien wie je bent. Maar eigenlijk is het een exploitatie van een liefhebber te zijn van jezelf. Dat is hier, in deze tekst komt dat tot uiting. En dan wordt er gezegd, in deze laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want er is geldzucht, grootsprekerij, hoogmoed, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Dat is geen tijd waarin zeg maar zoveel moeite is in de opvoeding. Dat zoveel gebrokenheid is in de gezinnen. En de gevolgen daarvan zijn dat kinderen ongehoorzaam zijn. Het is gewoon ontzettend moeilijk om in deze tijd kinderen op te voeden. Ondankbaarheid, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ik heb die tekst, die heb ik doorgelezen. Ik werd er heel diep door geraakt, omdat ik zoveel dingen om me heen zie die het eigenlijk openbaart. En dat is de tijd, dat zegt Paulus ook, dat is in de laatste dagen zullen zware dagen aanbreken. En dat is een tijd waar we in leven. En hoe blijf je nu staande? Dat is de vraag. Hoe blijf je nu staande? Als het gaat over levenswandel, dan gaat het over een stijl, over het gedrag van handelen, wat gericht is op heerlijkheid van God. En in de hele omgeving is er helemaal niet mee bezig. En die brief die Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, die schrijft hij aan u en aan mij. Ik heb deze brief, die heb ik gelezen met nieuwe ogen en gezegd, ik zat in mijn tuinhuis en toen begon ik te lezen over de vreemdelingen en de verstrooiing. Ik begon die brief te lezen en het was net alsof de Petrus die brief heel persoonlijk aan mij persoonlijk heeft geschreven, aan u heeft geschreven. Ik hoop dat hij met deze ogen de komende weken, dat hij met me meegaat, dat hij in de komende weken deze brief op die manier gaat schrijven, gaat lezen. En vanaf hoofdstuk 3 gaat het over het lijden. De eerste drie hoofdstukken die gaan eigenlijk over de zegeningen. Die eerste drie hoofdstukken gaan ook om aansporing van te wandelen in de voetsporen van Jezus. Maar dan vanaf hoofdstuk 3, dan komt er eigenlijk dat er een houding wordt beschreven over het lijden en het lijden als Christus, als vreemdeling. En weet u, de vrucht van een heilige levenswandel, en wat ik nu vertel is een stukje kern van de brief, en dat is, dat hoort u misschien hier in de gemeente veel, of regelmatig, maar dit wat ik u nu zeg is zeg maar de kern van de brief. En de vrucht van deze heilige levenswandel is niet succes, gezondheid en welvaart. Dat zal het niet opleveren. Het beste van uw leven is niet nu, als je Jezus wilt volgen. Je haalt niet hier en nu het beste uit het leven. Ik heb wel eens een uitspraak gehoord en gelezen, dat als het daadwerkelijk zo is dat Jezus niet is opgestaan uit de dood en dat hij niet de Zoon van God is, dan nog is het christelijke leven de beste vorm van leven. Want het maakt je succesvol, het maakt je gelukkig en het zegent je in de welvaart. En het is holle praat. Het is holle praat. Want het punt is dat als je een leven wil leiden zoals zeg maar de ongelovigen, die halen nu het beste uit het leven. Dat moet ook. Want dat is, als je goed kijkt naar de Bijbel, dan zie je gewoon dat het leven wat ze daarna krijgen, waar ze denken dat het ophoudt, is het een verschrikkelijk leven. Maar een ongelovige die zorgt ervoor dat hij nu het beste eruit haalt. Dat hij eruit haalt wat erin zit. Het geluk nu is het grootste streven. En dat is juist voor degene die Christus niet kent. Dat is waar. Voor de ongelovige is wat volgt na het leven zonder Christus hier op aarde een verschrikking. Voor eeuwig in de duisternis, verdoemd, geoordeeld, veroordeeld. En dat is geen boodschap, ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook altijd mee, zeg maar, dan moet ik me over een drempel heen zetten om in een preek, zeg maar, de verdoemenis te bespreken. En over wat de toekomst is van iemand die zonder Christus zeg maar, in de eeuwigheid instapt. Ik vind dat altijd moeilijk. En het is wel waar. En het is ontzettend belangrijk dat dat ook klinkt. Ik heb liever een evangelieboodschap. Een boodschap over het eeuwige leven. Een boodschap van de gemeenschap met Christus. Maar als het christenleven, dat begint pas eigenlijk om je eigen verloren toestand te zien. En die jaartekst, die begint dan ook met u die u geroepen heeft. Waaruit geroepen? Dat is de eerste vraag. Waaruit geroepen? Ik liet met Kerstmis een filmpje zien wat genoemd wordt het wonder van Lengede. In 1963 was er een grote mijnramp in dat dorp, in de buurt van Hannover. En vele mijnwerkers lieten hierbij het leven. Er waren 11 mijnwerkers die onder de grond waren opgesloten op 60 meter grond, diepte. Er was één kumpel, één mijnwerker, die de mijn van Lengede heel goed kende. En hij zei, als er nog mensen zouden leven, dan kan het alleen maar op deze plek zijn. En hij motiveerde andere kumpels om met hem naar die plaats te gaan, om daar te gaan boren. Hij boorde een metalen buis naar beneden en het begon te kloppen. Van boven werd naar de duisternis geklopt. En dat kloppen, dat had de volgende boodschap. We zoeken jullie. We willen jullie redden, koste wat kost. Beantwoord toch dat kloppen. Dan komen we jullie halen uit de duisternis. En brengen we licht. Zolang je in die duisternis moet zijn, brengen we licht en voedsel. En ik wilde het filmpje nog eens even bekijken. Want ik wil daar verder nog iets kort in verdiepen. Het duurt maar 3 minuten. Ik vond het zeer indringend. Laat het nog maar eens zien.
Lass es gut sein, Grabowski, das bringt doch nichts.
Hier. Versuch's mal hiermit.
Willy, dat grijpt me heel erg aan. Ik heb met kerst heb ik iets niet verteld, omdat er zoveel kinderen in de zaal waren. Maar die mensen in die duisternis, die waren omringd met lijkenlucht. Er waren mijnwerkers gestorven. Die lagen bij hun, afgesloten door water. En Willy, als we niet doordrongen zijn dat we omringd zijn met stervende mensen. Weet je, het is zo indrukwekkend, vind ik, dat mensen zijn gehuld in duisternis. En wij komen uit die duisternis. En we zijn geroepen uit die duisternis. Dat zegt deze tekst. Zoals hij u geroepen heeft. En dat is zo indrukwekkend dat kloppen, dat komt van boven naar beneden. En het is een antwoord, dat is het kloppen van de Heilige Geest die u roept. En ik heb daarna heb ik wat interviews geluisterd van de mensen die gered zijn. En die mensen die gered zijn, die vertellen iets over hun wedergeboorte. Er zijn meerdere die zeggen, ik heb het nieuwe leven ontvangen. Ik dacht dat ik dood was, dat ik begraven was, niet gevonden zou worden. En nu ben ik gered. En weet je, we moeten meer en meer ervan doordrongen worden, ook ikzelf, maar ook samen, dat we omringd worden met stervende mensen. En datgene wat we eigenlijk allemaal zien, dat is lijkenlucht. En als je daar, zeg maar, ik moest ook denken aan die eerste brief, in 1 Petrus 2, daar staat dan, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God tot zich tot eigendom maakte. En er staat er met één groot doel. Laat maar zien, Melissa. Dat is dat ene grote doel, dat is opdat de deugd, dat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Weet je, die roeping, die is zo ontzettend belangrijk dat we mogen beseffen waar komen we vandaan. En dat is het fundament om te groeien en te wandelen. Dat we zeg maar doordrongen worden waar we eigenlijk vandaan komen. Dat we beseffen en doordrongen zijn dat we uit die duisternis geroepen worden. En geroepen zijn. En dan is het leven nooit meer hetzelfde. Nooit meer hetzelfde. Dat is die roeping. En dan gaat het niet over het nu. Dan gaat het ook niet over succes, geluk en welvaart, over gezondheid. Dat is geen garantie. Natuurlijk worden wij ontzettend gezegend. Natuurlijk is het zo dat ik ontzettend gezegend ben in de relaties. Maar het betekent niet dat de Bijbel zegt, als je Christus volgt, dat het zo zal zijn. Met een beetje inlegkunde kun je van de Bijbel alles laten zeggen. Maar die eerste Petrusbrief, als ik straks met u daar doorheen ga, dan zie je dat het een voorbereiding is, dat als u Christus gaat volgen, dan is één ding gegarandeerd, dat u zult gaan lijden. En dat wordt verteld door de Petrusbrief, dat wordt verteld door Jezus in de bergreden, dat wordt door de hele Bijbel eigenlijk, zeg maar, ontvouwen, en we zien het om ons heen, in de vervolgde christenen, dat als ze Christus volgen, dan is er eigenlijk lijden. Terugkomend op die uitspraak, dat als Christus niet is opgestaan en hij niet de Zoon van God is, en als dat een luchtbel blijkt te zijn, Dat het christenleven toch de beste vorm van leven is, is een absolute valse voorstelling van de werkelijkheid. Ik kan alleen maar onderstrepen, niet dat het iets toevoegt, maar ik kan alleen maar onderstrepen wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Hij zegt in 1 Korinthe 15, vers 19, als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige mensen, beklagenswaardige van alle mensen. En weet u, het leven van Rietje en van mij is gebaseerd op de opstanding van Jezus. Het is ons huwelijk, wie ik zelf ben, wie Rietje is, de opvoeding, mijn relaties, mijn werk, de bediening, de omgang met geld, de bezittingen, de vakantie, de ontspannend leven en het begeleiden van stervenden en ook als ik straks zelf sterf. Dan is dat gebaseerd, alleen maar gebaseerd, op de opstanding van Christus en dat hij de Zoon van God is. En als dat een luchtbel is, ben ik zeer beklagenswaardig, omdat het hele leven hebben we daarop gebaseerd. Dat hij de gekruisigde is en dat ik hem volg en aan mijn eigen ik mag sterven. Maar het is geen luchtbel, want hij is opgestaan. Hij leeft. En dat is indrukwekkend. En als u zeg maar Christus volgt, dan haalt u nu niet het beste uit het leven, want daar is het niet op gericht. Weet je, ik zie uit naar dat moment van dat we bij hem mogen zijn. Op het moment, ik moest er zo aan denken deze week, dat er een tafereel beschreven staat in Openbaring, wat 10.000 duizendtallen engelen rondom die troon. Dat is meer dan 1 miljoen engelen rondom de troon. En die roepen dan, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En dan mogen wij antwoorden, dan deint je toch terug als je dat ziet, die heiligheid van de Heere God, die heiligheid van de engelen. En 1 miljoen engelen, je moet zich dat eens voorstellen, 1 miljoen engelen rondom die troon. En dat wij dan mogen zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is toch een onovertreffelijk leven. Dat is toch, als je daarin voor die toekomst leeft, dan krijgt het een totaal ander perspectief. Geroepen uit die duisternis, geroepen ten eeuwige leven. Je moet het zien in de concordantie, als je dat opzoekt, over waar je toe geroepen bent. Ik zal er een andere keer wat meer teksten over zeggen. Ik wil afsluiten met heiligheid. Wat is heiligheid? Wat is nu een heilige levenswandel? In mijn tuinhuis, daar hangt een bord. Als u bij ons op bezoek bent en we komen in het tuinhuis, dan ziet u daar een bord hangen. Kadosh staat erop. Kadosh. En kadosh kan het best weergegeven worden. Dat is een Hebreeuws woord. En dat woord betekent eigenlijk afzondering. Dat kan het best weergegeven worden met afzondering. Je moet dan niet zozeer eigenlijk denken aan afgesneden zijn. Maar heiligheid en heilig is een positief begrip. Het betekent eigenlijk afzondering in de zin van behoren tot een andere categorie. Dus niet afgesneden zijn, maar behoren tot een andere categorie, een andere soort. En God, Yahweh, wordt de heilige genoemd. Hij is de andere. En wat u ervaart, als u met hem omgang hebt, is heiligheid. Hij is de andere, behorend tot een andere categorie. En het bijzondere is, de andere, geen mens, anders dan mensen, maar niet ver van mensen. Dat vind ik zo indrukwekkend. Dat is zo prachtig uitgedrukt in Hosea 11, vers 9. Want ik ben God en geen mens, de heilige in uw midden. de andere, van een andere categorie. Geen mens, maar in ons midden. Niet ver van ons. En God houdt niet op de andere te zijn op het moment dat hij met Israël een verbond sluit. Hij kan met Mozes spreken zoals iemand die met een vriend spreekt. En tegelijk is hij werkelijk God en is hij zeg maar, ook God gebleven. En in dat Oude Testament, dan wordt eigenlijk geschilderd, zoals het hier zo staat, dat hij de heilige is en toch in ons midden, dat is een afspiegeling van Jezus. De mens en God in ons midden, heilig. We horen tot een andere categorie. Een heilige levenswandel is dan een afspiegeling van je omgang met God. Dat is niet de bron, je bent niet de bron van heiligheid, maar hij is de bron van de heiligheid en dat straalt hij op ons af. Het is ook geen kwaliteit, het is iets wat God over u zegt, een heilig volk. En het is iets waar, zeg maar, het is een geschenk, het is niet iets wat we bezitten, maar ons gegeven wordt. En zo is die tekst eigenlijk opgebouwd. Over roeping uit de duisternis. En dan zie je eigenlijk dat een heilig en zelf heilig zijn, omdat hij de heilige is en je daarmee omgang hebt en dat hij kort bij je is. Een heilige levenswandel. Voorbereiding op de moeite die er is om als christen staande te blijven. De moeite die er is als je een geur van hem verspreidt, is dat voor de een geur ten leven en voor de ander een geur ten dode. Wat betekent dat? Het betekent eigenlijk dat je als je een getuige wilt zijn van hem en een leven hebt met hem, dat het de ene wordt er door aangetrokken en de ander stoot het af. En het wordt dus een hele bijzondere tijd als we daarover samen willen nadenken. Het was een korte inleiding, gewoon om een stukje fundament te leggen. En dat is het eigenlijk wat ik wil met u gaan schilderen. Waar ik u in wil meenemen, zodat u zelf ook thuis de eerste Petrusbrief gaat bestuderen. En dat we daarop, zeg maar, samen ons mogen voorbereiden. Ik wil graag de dienst eindigen met gebed. Vader, we willen zo deze jaartekst en ook dit jaarthema aan uw diepe genade opdragen. We willen u ook bidden dat we in die stilte uw fluisterende stem verstaan. En ik bid vooral voor diegenen die niet weten dat ze een nieuw leven hebben ontvangen. Ik bid zo, Heer, dat we echt mogen ervaren en ook weten dat we geroepen zijn uit de duisternis, zoals die mijnwerkers wisten waar ze uit geroepen zijn. En u weet alleen hoe dit is voor ieder persoonlijk hier in deze gemeente. Dat er echt een diep weten is, een zeker weten, dat we nieuw leven, nieuw hart, nieuwe geest hebben ontvangen. Want dat maakt het alleen maar mogelijk om met u in een relatie te staan en ook te spreken over een heilige levenswandel. Anders persen we het uit onszelf. En het moet een gevolg zijn. Een gevolg van de wandel met u. ons te verheugen in u. Ik wil u zo vragen om te gaan staan, dan zal ik de zegen uitspreken. En zing hem nog een laatste lied. Heer, het is de eerste keer dat ik deze woorden weer mag uitspreken in dit jaar. En we willen u zo bidden dat ieder het echt kan ontvangen. We willen u zo bidden dat u echt met uw zegen over ons leven komt. En dat u ons behoedt. O Vader, we hebben zo'n diep verlangen, zo'n verlangen, dat uw aangezicht over ons ligt. We hebben zo'n verlangen dat u genadig bent over ons leven. En Heer, we willen zo bidden dat u uw aangezicht verheft over ons en dat u ons vrede geeft in uw Zoon Jezus Christus. Zo willen we deze zegen voor deze week en voor dit jaar ook echt ontvangen en u danken voor de grote genade die u gegeven heeft in uw Zoon Jezus Christus. Amen.